أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Best brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In my voorgaande afleveringen heb ik verteld dat Yawm al-Qiyamah aangeduid wordt als zijnde één dag, al-Yawm. Yawm al-Qiyamah, de dag der opstanding. De dag waarop iedereen uit hun graven worden opgewekt en weer tot wederopstanding worden gebracht door Allah subhanahu wa ta'ala nadat zij allemaal zijn komen te sterven. Want Allah zegt, kullu man alayha fan. Op die dag, alles wat er op de aarde is, zal vergaan. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Alleen het aangezicht van jouw Heer zal blijven bestaan. Voor de rest zal alles vernietigd raken op deze wereld. En hij zegt over Yawm al-Qiyamah, في يوم كان مقداره 50,000 سنة. De dag die een lengte kent van 50.000 jaar. Dus ook al wordt deze dag aangeduid als een dag, het is niet een dag zoals wij die kennen van 24 uur, één etmaal. Het is een dag van de duur van 50.000 jaar. En maak voor jezelf even een simpele berekening. Als je weet dat het hiernamaals, het leven wat hierna komt, na dit leven hier, oneindig is. En de gemiddelde leeftijd van een mens tussen de 60 en 70 jaar is. Als je dan een berekening maakt. Oneindig delen door 70. Waar kom je dan op uit? Op nul. Op niks. En dat is precies wat dit leven voorstelt. Dit leven is als een adem. Dit leven zul je niet eens in zijn geheel kunnen onthouden wanneer jij tot wederopstanding wordt gebracht. Yawm al-Qiyamah is een dag die niet te onderschatten is. Het is de dag waarvoor alle profeten, vrede zij met hun allen, hebben gewaarschuwd. Hun volkeren voor hebben gewaarschuwd. En hebben gezegd, bereid je voor op die dag. Want het is een zware dag. Een grote dag. En op die dag zal iedereen ter verantwoording worden geroepen voor wat hij in dit leven, in dit korte leven heeft gedaan. Goede daden en slechte daden. En het zijn de slechte daden waarvoor jij je zult schamen wanneer die tentoongesteld worden aan iedereen. Het zijn die daden die jij in dit leven verborgen probeert te houden voor iedereen. Maar op die dag zal alles tentoongesteld worden. Aan iedereen die in de nabijheid is van jou. En de metgezellen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die waren doordrenkt van deze kennis. Die wisten het heel goed. Dat we uiteindelijk met z'n allen op die dag afstevenen. En dat uiteindelijk het hiernamaals hetgene is dat telt. En niet dit korte leven hier. En al hun daden en al hun spraak was daarop gebaseerd, op die kennis. Hun briefwisselingen met elkaar waren daarop gebaseerd. En keer op keer zouden zij elkaar herinneren aan deze grote dag. Om die angst in de harten erin te houden. Want het hart wordt vaak verleid door de zaken die wij hier zien in het wereldse leven. De pracht en praal, de heerlijkheden, de versieringen, de rijkdommen. En dat leidt het hart af van wat eigenlijk werkelijk te wachten staat. Iets veel ergers en groter dan dat. Dus een advies aan mezelf ten eerste en vervolgens aan jullie allen. Is wanneer je Allah iets vraagt. Wanneer jij aan Allah vraagt om jou een goede dag te schenken. De beste dag van je leven. Laat het dan niet jouw huwelijksnacht zijn. Laat het niet jouw examendag zijn waarop je slaagt. Of wat dan ook van dit wereldse leven. Maar vraag Allah om jouw beste dag van jouw leven, Yawm al-Qiyamah, te maken. Want dat is de dag waarom het gaat. Dat is de dag waarop bepaald wordt naar welke kant jij gaat. Links of rechts. Behoor jij tot Ashab al-Yamin, tot de mensen van de rechterkant, of behoor jij tot Ashab al-Shimal, de mensen van de linkerkant? En we weten allemaal wat de eindbestemming is van deze twee partijen. En de dag des oordeels, daarop zullen alle mensen, zoals ik zei, ter verantwoording worden geroepen voor hun daden. En deze dag is een verschrikkelijke dag. Want ik heb ook eerder aangegeven dat deze dag de dag is dat de hemel openspleit. Dat de sterren naar beneden vallen. Dat de aarde schudt en openspleit. En dat iedereen uit hun graven ontwaakt. Maar niet weet wat er aan de hand is. Ze worden wakker gemaakt uit het niets. En ze zien ineens al die verschrikkingen om zich heen. Bergen die verpulveren. De zeeën die in vuur en vlam staan. De sterren die neervallen. En de zon die opgerold wordt. Wat is er allemaal aan de hand? Vragen de mensen zich af. En zij ontwaken uit hun lange diepe slaap meteen in een situatie van stress. Heb je dat zelf wel eens meegemaakt? Dat je aan het slapen bent. En je wordt wakker geschrikt door iets. Een hevig geluid. Gebonk op de deur. Of iemand maakt jou schrikwekkend wakker. En je schrikt en je weet niet eens waar je bent op dat moment. En hoe hard je hart dan klopt op dat moment. Het is niet fijn. Maar dan besef je, oh, ik ben thuis. Ik lig op de bank te slapen. Of in mijn bed te slapen. Er is niks aan de hand. Maar op die dag is er van alles aan de hand. Op die dag is het zelf zo erg. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Hoe kan jij jezelf beschermen, zegt Allah, als jij de dag verloochent waarop de kinderen grijsaards worden? Dat kleine jonge kinderen spontaan grijze haren krijgen van datgene wat ze om zich heen zien. Aan al die verschrikkingen. Deze dag, beste broeders en zusters, is een dag waarop alle mensen, zoals ik zei, voor hun daden verantwoording moeten afleggen. En de mensen zijn op te delen in drie categorieën. Je hebt de ongelovigen, je hebt de gelovige zondaars en je hebt de muttaqoon, de godsvruchtigen. Dus je hebt de kuffar, de osat al-mu'minin, de ongelovigen, de zondaars onder de gelovigen en je hebt de muttaqoon, de godsvrezende. En in deze lezing zal ik inshallah ingaan op de toestand van de ongelovigen op deze dag. In het volgende deel inshallah de volgende twee groepen. Allah zegt over degene die de waarheid de rug hebben toegekeerd. Met andere woorden, de ongelovigen, de kuffar. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ. De dag waarop zij haastig uit hun graven zullen komen, alsof zij zich naar Nusub haasten. En Nusub, dat zijn de stenen beelden die zij destijds aanbaden. De afgoden die zij aanbaden. Het lijkt alsof zij zich snellen daar naartoe om daar hun toevlucht te zoeken. Maar het is niet zo. Zij rennen juist weg van iets. Van datgene wat hun achterna zit. Die verschrikkingen die hun achterna zitten. Zij rennen daar weg van. En je moet je voorstellen dat hun nekken opgeheven zijn. Ze zijn oplettend. Hun ogen blijven open en ze knipperen niet. En ze kijken achterom in verschrikking. Uit vrees dat zij achterna worden gezeten van iets. Stel je voor dat ze op deze manier uit hun graven worden opgewekt. Hoe erg dat dan is. De ayat zijn er veel en ik zal een aantal langs laten gaan, inshallah. Als we het hebben over de kuffar, dan hebben we het over de onrechtplegers. Want er is geen groter onrecht dan het niet aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Een ongelovige kan nog zo goed zijn in zijn leven. Zoveel liefdadigheid verrichten en goede daden doen, waaruit je zou kunnen opmaken wat een goed persoon is dit. Maar het feit dat hij Allah niet aanbidt en dat hij Allah verloochent, is de grootste zulm, de grootste onrecht die je kan begaan. En daarom verdienen deze mensen dat dan ook. Ze hebben de waarheid gekend, gehoord over de waarheid, maar zij zijn er niet in meegegaan. En dat zijn de kuffar. Het is datgene wat in hun hart is waarop zij beoordeeld worden. En Allah zegt over de zalimoen, de onrechtplegers: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Denk niet, o Mohammed, dat Allah achterloos is over datgene wat de onrechtplegers doen. En ook wij, beste broeders en zusters, als wij zien wat voor onrecht er wordt gedaan, gepleegd op deze wereld, in onze moslimlanden, onze broeders en zusters die daar onderdrukt worden en onrecht worden aangedaan en vernederd worden, noem het maar op, onthoud deze aya. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Denk niet dat Allah het niet weet. Denk niet dat Allah niet op de hoogte is van wat daar allemaal gebeurt. En Allah vervolgt dit vers en hij zegt: إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ مُقْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ. Hij geeft hun uitstel. Allah geeft deze zalimoen uitstel tot de dag waarop de ogen verstard openstaan. Van angst. Deze dag wordt gekenmerkt door ogen, allerlei ogen van allerlei mensen die verstard openstaan. Uit angst voor datgene wat zij zien. Zij hebben in hun leven al deze mensen onrecht aangedaan. Zij hebben al deze mensen angst ingeboezemd in dit wereldse leven. Maar op die dag zijn zij aan de beurt. Vrees niet. En denk niet dat Allah niks zal doen met deze mensen. Allah is rechtvaardig. Als deze mensen niet berouwvol terugkeren tot Allah en de islam binnentreden, dan zal Allah op die dag met hun afrekenen. En je kan het ook niet verkroppen dat er mensen kunnen zijn in dit leven die onrecht plegen en daar nooit voor veroordeeld worden. Omdat ze niet gepakt worden, of omdat de rechter er niet over gaat, of omdat zij onschendbaarheid genieten, noem het maar op. Op die dag is Allah de rechter. Hij is de rechter der rechters en hij zal uiteindelijk met iedere daad die gepleegd is hier op deze aarde afrekenen. Dus heb altijd hoop, beste broeders en zusters. Dus uit vrees wat zij zien, rennen zij weg zo hard mogelijk met hun hoofden omhoog, oplettend en hun ogen wijd open. Zij kunnen het zich niet veroorloven om maar één keer te knipperen met hun ogen. Uit vrees dat zij iets missen, dat zij iets niet zien aankomen. Want Allah sluit dit vers af en zegt: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Hun ogen knipperen niet. En hun harten zijn leeg. Gevuld met lucht. Hawa is lucht. Hun harten zijn leeg. Zij, die grote machten, van wie gedacht werd dat ze sterk waren, dat ze moedig waren, dat ze veel kracht en macht bezaten, hun harten zijn op die dag leeg. Ze hebben nergens om zich naartoe te keren. Niet hun legers, niet hun bezittingen. Het is alleen hun en Allah. En de bestraffing die op dat moment hun achterna zit. En in een ander vers zegt Allah subhanahu wa ta'ala dat hun harten in hun nekken zitten, in hun kelen zitten, te bonken. Deze mensen ontploffen bijna uit de pijn die ze voelen op dat moment. Pijn uit vernedering. Pijn uit angst. En dan is het nog niet eens de pijn van Jahannam die er zit aan te komen voor deze mensen. De pijn in hun harten, in hun kelen, hun harten die bonken in hun kelen. وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبَ لَدَ الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. En waarschuw hen, ja Mohammed, voor een nabijzijnde dag, een dag die dichtbij is, waarop de harten in de kelen zullen blijven steken. Ken je het gevoel dat je een brok in je keel krijgt? Dat je iets voelt bonken daarbinnen? Misschien dat je dan op het moment staat om te gaan huilen, maar het gebeurt net niet. En je keel raakt verstikt. Verstopt. Dit gevoel, maar dan nog tientallen keren erger. En dan niet uit verdriet, maar uit vrees. Je hart bonkt in jouw keel van vrees en spijt. Maar het is te laat. En je weet het op dat moment. Het is te laat. Jouw leven is geweest. De kans waarop jij je een goede baan had kunnen wegen in deze dag. Op deze dag. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft anders bepaald voor jou. En Allah zegt in deze ayah dat de dag des oordeels azifah is. Hij is dichtbij. Iets dat aan het naderen is. Iets dat komt. Yawm al-Qiyamah wordt ook in de Koran met vele andere benamingen genoemd. Al-Qari'ah. De kloppende, de bonzende. Hij is aan het aankomen. Hij kondigt zich al aan. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farash al-mabthuth. De dag waarop de mensen als verstrooide motten door elkaar heen rennen. Ze hebben geen eindbestemming. Ze weten niet waar ze naartoe gaan. Ze vluchten alleen maar voor iets. En ze rennen door elkaar heen als een stel verstrooide motten die de weg niet kennen. Subhanallah. Een hele zware vers. Meteen in het begin van Surat al-Hajj. Lees het maar. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Ja, o mensen, vrees jullie Heer. Inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim. De beving van het uur is een vreselijk iets. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara, walakin 'adzaballahi shadid. De dag waarop je de mensen door elkaar heen ziet lopen. De dag waarop jij de dragende vrouw, de zwangere vrouw, haar vrucht ziet laten vallen en in de steek laat gaan. Een zwangere vrouw, moet je voorstellen hoeveel zorg zij heeft voor haar baby in haar buik. En wanneer zij bevallen is, hoeveel zorg zij heeft voor die baby. Maar op die dag laat ze hem gewoon liggen. Op die dag denkt ze alleen aan haarzelf. En het is de dag, zegt Allah in deze ayah, waarop het lijkt alsof de mensen dronken zijn. Verstrooid door elkaar heen rennend. Niet wetend waar ze naartoe gaan. Alsof ze dronken zijn. Wa ma hum bisukara, zegt Allah. Maar zij zijn niet dronken. Maar de bestraffing van Allah is hard. En dat is hetgene wat hun zo verstrooid doet raken. Om een indicatie te geven van hoe niets betekenend dit leven is. Is een leuk voorbeeld wat ik tegen ben gekomen. Als ik iemand van jullie zou vragen. Beschrijf jouw leven. Wat je tot nu toe hebt meegemaakt. Alle gebeurtenissen die jij in je leven ooit hebt meegemaakt. Vertel ze allemaal maar. Ik weet zeker dat je binnen een uur uitgesproken bent. Binnen een uur heb je alles verteld wat jij hebt onthouden van je leven. En je bent 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar. Binnen een uur heb je alles gehad. Heb je niks meer te vertellen. En zo is het met dit leven. Op de dag des oordeels, wanneer de mensen worden gevraagd, hoe lang heb jij op aarde verbleven? Dan zeggen ze, yawman aw ba'da yawm. Een dag of een deel van een dag. En sommigen zeggen zelfs, het is maar een uur geweest. Zo kort. Want als je weet dat je op die dag, die 50.000 jaar duurt, jezelf moet gaan verantwoorden. En je allerlei verschrikkingen om je heen ziet. Wat is 60 jaar dan vergeleken met 50.000 jaar? Of 70 jaar met 50.000 jaar? Dat is het verduizendvoudige daarvan. Subhanallah. Dus nogmaals, dit leven, hecht er niet te veel waarde aan. Doe goed in het leven en sprokkel jouw beloningen binnen. Zoveel mogelijk. Door bijvoorbeeld hier te zitten, wat jullie nu doen, alhamdulillah. Er zijn op dit moment engelen die voor jullie opschrijven dat jullie hier zitten. Het boek van Allah overpeinzen. En zij vragen vergiffenis voor jullie allemaal. tot aan de troon van Allah subhanahu wa ta'ala. Zoveel engelen zijn er, van hier tot aan de troon van Allah. En alle vragen zijn vergiffenis voor ons hier aanwezig. En dit is een van de stappen die je kunt doen om die beloningen in te zamelen. En om die slechte daden te doen wegwissen. Want de dua van de engelen zal daar ook bij bijdragen, inshallah. En als Allah in de Koran spreekt over heel veel zaken, en onder meer ook over Yawm al-Qiyamah, dan geeft hij vaak beschrijvingen die ons aan het denken zetten, die onze verbeelding aan het werk zetten. Allah zegt iets en hij beschrijft iets en wij hebben daar gelijk een bepaald plaatje bij. En dat helpt ons angst in te boezemen in onze harten voor deze dag. Ons verbeeldingsvermogen, kan ik je nu vertellen, zal niet zo zijn als dat het werkelijk is. Want in het hiernamaals zijn er dingen die ons verbeeldingsvermogen te boven gaan. Dus hoe erg wij het ons ook voorstellen, de werkelijkheid is erger. Daar kan je van op aan. Maar als jij een heel eng en streng beeld in je hebt, wanneer je deze versie gelezen hebt, en jij angst in je hart krijgt voor deze dag, dan zit je goed. Dan zit je goed genoeg. En je er vervolgens voor zorgt dat jij op deze dag tot de welslagende zult behoren. Allah zegt bijvoorbeeld: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. En op de dag waarop de onrechtpleger op zijn handen zal bijten en zal zeggen: had ik maar met de boodschapper een weg genomen. Met andere woorden, had ik maar de boodschapper gevolgd op zijn weg van redding, dan was ik deze dag gered geweest. Maar deze spijt is te laat. Maar kijk naar de beschrijving die Allah geeft over deze persoon. Hij bijt op zijn beide handen. Als wij spijt hebben van iets, we hebben een misstap gemaakt en we schamen ons of we hebben spijt, dan bijten we wel eens op onze vinger. Ah, wat heb ik gedaan? Maar Allah beschrijft hier een persoon die niet op zijn vinger bijt. Niet eens op één hand bijt, maar op beide handen bijt. Twee handen passen niet in een mond. Maar hij drukt het zo ver naar binnen en hij bijt er zo hard op dat zijn botten in zijn vingers vermorzeld raken, verbrijzeld raken. Zoveel spijt heeft hij. Stel je dat beeld voor van iemands gezicht op dat moment. Zijn wangen ineen gedrukt, zijn beide vuisten in zijn eigen mond en zijn tanden die erin bijten. Hoeveel spijt moet je van binnen voelen, wil je tot zoiets in staat zijn? Dat je jezelf gewoon pijnigt en je voelt die pijn niet op dat moment. Want jouw pijn van binnen, van die spijt, waar je nooit meer van afkomt en je weet dat jouw bestemming, dat jouw eindbestemming slecht is, die pijn is veel erger dan die fysieke pijn die je voelt in je handen. Dus de psychologische pijn is er op die dag ook. En niet alleen de fysieke pijn. En dat maakt het hiernamaals veel erger dan dit wereldse leven. De pijn die daar gevoeld wordt, is zowel door de ziel als door het lichaam. Maar daartegenover staat ook dat de genietingen zowel voor het lichaam als de ziel zijn. Want wanneer wij als moslims, als gelovigen, het paradijs in mogen treden en mogen genieten van haar bekoringen, dan zullen die genietingen ook te voelen zijn in onze zielen. Onze lichaam geniet ervan. De smaak is heerlijk. De geuren zijn heerlijk. Het uitzicht is heerlijk. Maar ook van binnen voelen wij deze vreugde. En voelen wij deze smaken en genietingen. Dus ook daar, en Allah is niet onrechtvaardig, zullen wij het op die manier voelen. En Allah zegt ook over deze zalimoen, dat zij aan Allah vragen om gelijk te worden gemaakt met de grond. Zij willen niet meer bestaan. Zij willen niet meer verder gaan naar datgene wat op hun te wachten staat. Allah zegt in Surat Nisa: op die dag zullen degenen die niet geloofden en de boodschapper ongehoorzaam waren, wensen dat zij met de grond gelijk werden gemaakt. En zij zullen geen woord voor Allah kunnen achterhouden. Geen woord voor Allah zullen zij kunnen verbergen. Maar hun spijt is zo erg. Ja Allah, Maak ons gelijk met de grond. Ja, leitani kuntu turaba. Wee mij, was ik maar aarde. Roepen zij op die dag. Maar het is te laat. Het is wederom te laat voor deze mensen. En zoveel liefde die zij voor deze wereld koesterden. Zoveel aanhankelijkheid die zij hadden voor deze wereld. Op die dag betekent het niks meer voor ze. En zij willen gelijk gemaakt worden met datgene wat al vernietigd is. Dat deze wereld niks is, daar komen zij pas op die dag achter. Zij die het geloof voor een luttel bedragje hadden verkocht. Een andere gebeurtenis die op deze dag plaatsvindt, beste broers en zusters, is het leeg worden van de daden. Mensen hebben hun leven gespendeerd met het verrichten van goede daden. Maar op die dag komen zij erachter dat hun daden niks wegen. Niks waard zijn. Hoe kan dat, subhanallah? Inna Allah bi kulli shay'in qadir. Allah is tot alles toe in staat. Mensen die hun hele leven hebben gespendeerd om goede daden te doen, zien het op Yawm al-Qiyamah wegwaaien als verbrand as. Als stof wat niks weegt. Een berg stof die op een winderige dag wordt weggeblazen. Het is niks waard. Het weegt ook niks op de weegschalen. Allah zegt over deze mensen: وَالَّذِينَ كَفَرُوا, degene die ongelovig zijn. أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. Degene die niet geloven, hun daden zijn als een luchtspiegeling op een vlakte. De dorstige denkt dat het water is. Jullie kennen het fenomeen wel in de woestijnen. Wanneer de hitte de lucht laat bewegen en je in de verte een luchtspiegeling ziet van iets wat er eigenlijk niet is. En in veel gevallen zien mensen wat ze graag willen zien. Een waterbron of palmbomen. Een plek om uit te rusten. Een plek om hun vocht weer naar binnen te brengen. Je ziet het ook als je op een snelweg rijdt op een hete dag. Als je dan in de verte kijkt en je ziet die luchtspiegelingen, dan zie je daar iets, maar het is er in werkelijkheid niet. Het zijn luchtspiegelingen. Een mirage. Een fata morgana. Je ziet iets, maar het is er niet. Zo beschrijft Allah de toestand van de ongelovigen. Zij zien hun daden in de verte. En zij denken, dat is het. Dat is wat mij gaat redden. Maar als ze daar komen, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha ja'u lam yajidhu shay'a. En als hij daar komt, treft hij daar niks aan. Hij treft er niks aan. Al zijn daden, waarvan hij dacht in zijn wereldse leven goed aan het te hebben gedaan, op die dag is het niks. Het zal hem niet redden. En wanneer hij daar is en beseft dat hij niks tegen is gekomen, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En hij daar vervolgens Allah aantreft die met hem afrekent. Dus hij komt daar. Hij denkt, waar zijn mijn daden gebleven? En wie ziet hij voor zich? Allah. Die op dat moment met hem af zal rekenen. Wallahu sari'u al-hisab. En Allah is snel in de afrekening. Dus hij gaat. Hij komt. Hij arriveert en hij beseft, er is niks. Verrekening. Meteen. Door Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah volgt met een ander voorbeeld. En hij zegt, hun daden zijn als duisternissen in een diepe zee die bedekt wordt met golven. Met daarbovenop weer golven. En daarbovenop weer donkere wolken. Duisternissen op elkaar gestapeld. En als men zijn hand tevoorschijn haalt, dan zal hij hem niet eens kunnen zien. En degene voor wie Allah geen licht maakt, voor hem is er geen licht. Surat An-Nur. Er is niks te zien voor hun. En wanneer zij hun hand voor zich uitsteken, zien zij hun hand niet eens. En deze versen zijn ook uitgelegd als toepassing op het moment dat de mensen op de Sirat zijn. Op de brug die over de hel, over Jahannam steekt, richting het paradijs. Er zijn mensen die in verschillende situaties over die brug heen gaan. Er zijn er die zo snel gaan als een bliksemschicht. Zo snel gaan als het blinken van het oog. Maar er zijn er die heel veel moeite hebben om die brug over te steken. En af en toe struikelen en Jahannam invallen. En weer de brug opgeworpen worden. En weer vallen en weer struikelen. Dit soort mensen, over hun is gezegd dat zij voor zich uit niet eens kunnen zien. Vanwege de zonde die zij hebben meegenomen op die dag. Die zondes die zij in dit wereldse leven hebben gespaard. En het kan ook zijn, beste broeders en zusters, dat deze lege daden van toepassing zijn op de gelovigen. Dat zij goede daden en daden van aanbidding hebben verricht, maar toch leeg zijn. Hoe kan dat? Iemand doet het toch omwille van Allah. Zijn intentie is toch zuiver? Klopt. Maar ikhlas, een zuivere intentie, is niet de enige eis die gesteld wordt aan het verrichten van een goede daad of een aanbidding. Wil jij dat jouw daad van aanbidding geaccepteerd wordt, wat het ook is, het gebed, het vasten, een sadaqa, dan moet het altijd volgens het voorbeeld van Mohammed sallallahu alayhi wasallam zijn. En dat is al-mutaba'ah, het volgen. In dit geval van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Want het verzinnen van daden van aanbidding kan iedereen. Maar het is de kunst om deze twee eisen in jouw aanbidding te hebben. En het verzinnen van aanbiddingen zijn er talloos. Nu, in ons tijdperk. Mensen die daden van aanbidding hebben verzonnen en die door de jaren heen als een sunnah werden gezien. Als iets goeds. Maar in werkelijkheid is het niet volgens het voorbeeld van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Dus, dit soort mensen die zoveel moeite doen en de Koran lezen op vastgestelde tijdstippen, terwijl Mohammed sallallahu alayhi wasallam die tijdstippen helemaal niet heeft vastgesteld om de Koran te lezen, deze daden zijn voor niks geweest. Zij zullen hun daden op deze dag ook als verstrooid stof zien. Daden die leeg zijn en niks waard en niks wegen. En tot slot geeft Allah een ander voorbeeld. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. En wij zullen ons wenden tot datgene wat zij aan daden hebben verricht. En Allah praat in dit vers als wij, maar hij bedoelt daarmee zichzelf. En wij, zegt hij, zullen deze tot verstrooid stof maken. Haba'an manthura. En haba'an manthura wordt ook uitgelegd als het stof wat je ziet als je in het zonlicht kijkt. Als je door een zonnestraal kijkt en je ziet het stof dwarrelen in de lucht, dat is haba'an manthura. De stof die dan van die soort wordt weggewijd door Allah subhanahu wa ta'ala. En de grootste verliezers zijn deze mensen op de dag des oordeels. Allah zegt ook in de Koran: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. Zeg, o Mohammed, zullen wij jullie berichten over de grootste verliezers wat betreft hun daden? Degene van wie hun streven in het wereldse leven verloren is gegaan, terwijl zij dachten dat zij goede daden aan het verrichten waren. Zij zijn degene die niet geloven in de tekenen van hun Heer en de ontmoeting met Hem. Daarom zullen hun daden verloren gaan. En wij zullen deze daden op de dag der opstanding niet zwaar laten wegen op de weegschalen. We weten allemaal dat de weegschalen zullen worden opgesteld op Yawm al-Qiyamah. Aan de ene kant de goede daden, aan de andere kant de slechte daden. En welke van de twee het zwaarst weegt, dat is bepalend voor de richting waar jij naartoe gaat. Paradijs of de hel. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. En wie zijn weegschaal zwaar is, dat zijn degenen die wel slagen. Die uiteindelijk het goede, de goede richting op zullen gaan. Dit wat betreft de ongelovigen op de dag des oordeels. Al hun daden zullen teniet gaan. Zij zullen overmand worden door angst. En hun harten zullen in hun kelen bonzen uit angst en pijn en verdriet en spijt. Noem het maar op. Ik wil nog één ding aanstippen voordat ik deze lezing afsluit. En dat is dat er tussen de mensen onderling op Yawm al-Qiyamah heel veel gediscussieerd zal worden. Er zullen disputen plaatsvinden. En er zijn er verschillende soorten. Er zijn ruzies tussen biddende mensen en degene die aanbeden werden. De biddende mensen zeggen, ja, door jullie ben ik nu aan de verliezende kant. Terwijl degene die aanbeden werden, de stenen beelden, zullen zeggen, wij hadden geen macht over jullie. Wij konden niks, maar jullie aanbaden ons uit jullie zelf. Dus jullie zijn schuldig aan jullie zelf. En er zullen ruzies zijn tussen de volgers en degene die gevolgd werden. De leiders en de volgers. En ook deze volgers zullen de leiders de schuld geven. En jullie hebben ons doen dwalen. Door jullie zijn wij de verkeerde kant op gegaan. En deze leiders kun je invullen met allerlei soorten middelen. Mensen, personen. Maar bijvoorbeeld ook de media. Zij die de media als leidraad nemen. Als leider nemen. Zij zullen op die dag de media de schuld geven. En de media zal zeggen, wij hebben alleen maar bericht gegeven. Jij hebt de beslissing gemaakt om ons te volgen. Hetzelfde met jouw Qarin. De shaitan die bij een ieder van ons is. Die bij ons is aangesteld op de dag dat we geboren werden. Hij die ons dag in dag uit probeert te verlokken om slechte daden te verrichten. Ook tussen hem en de persoon zal er gediscuteerd worden. De persoon zal zeggen, door jou, influisteringen, ben ik naar de andere kant gegaan. Waarop de shaitan zegt, ik heb geen macht over jou. Dat had ik niet en dat heb ik nu ook niet. En ik heb nu mijn eigen problemen waar ik mee te maken heb. Dus ik neem afstand van jou. Er is niemand die jij op die dag de schuld kan geven. En tot slot zijn er discussies tussen de mensen en zijn eigen ik. Zijn eigen nefs. Zijn nefs die hij in zijn eigen leven wilde volgen. Zijn nefs die hem tot het slechte dwong. Oh, niet eens dwong, maar verleidde tot het slechte. En hij hem volgde. Met gemak. En op die dag geeft hij zijn nefs de schuld van het feit dat hij bestraft gaat worden. Of dat hij vernederd wordt. Maar al deze discussies zullen uiteindelijk niet tot een beter resultaat leiden. Dan heb ik één belangrijke vraag. Hoe zit het dan met de mensen die Isa alayhi salam en Maryam alayhi salam hebben aanbeden in dit leven? Zij zullen hun de schuld geven. Ja, we hebben jullie aanbeden. En wij dachten goed bezig te zijn. Maar Allah, eerlijk als hij is, die roept Isa naar zich toe, alayhi salam. En hij gaat een dialoog met hem aan in het bijzijn van deze mensen. En hij vraagt hem, ja Isa, heb jij de mensen bevolen om jouzelf en jouw moeder als twee goden naast mij te nemen? Waarop Isa alayhi salam zegt, subhanak, verheven bent u. Ik heb alleen datgene gezegd wat u mij opgedragen heeft om te zeggen. En ik zou nooit iets anders zeggen dan dat. En als ik dat gedaan had, dan had u dat al geweten. Want u weet wat er in mij is, maar ik weet niet wat er in u is. Maar het is niet een vraag die Allah aan hem stelt om de waarheid te weten. Allah weet het allang. Maar het is om deze mensen die daarbij zitten en dit gesprek tussen hen beiden aanschouwen en ervan getuigen te kunnen bewijzen, Isa alayhi salam heeft jullie dit nooit opgedragen. Jullie hebben er zelf een aanbidding van gemaakt. En zelf een religie van gemaakt. En jullie hebben jullie boeken met jullie eigen handen veranderd. Dus Isa alayhi salam staat ver van datgene wat jullie gedaan hebben. En dat is tegen hun hun hujja, hun bewijs. En op die dag is er voor hun dan ook geen terugkeer meer. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.